U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Zuiderlicht heeft een paar weken stilgelegen vanwege een reis die ik heb gemaakt naar Frankrijk en Spanje. Ik ga daar zo wat over vertellen. Maar vandaag gaan we weer herstarten en ik heb er zin in. We zijn bij Radio Maria ook weer steeds meer op stoom aan het komen. We hebben natuurlijk net het zomerreces achter de rug en dat betekent dat alles, of het merendeel van alle uitzendingen, wel gewoon is doorgegaan. Maar dat sommige uitzendingen ook even stil lagen en alles begint weer rustig aan op te starten. En dat is mooi, want dat betekent dat we weer vooruit gaan kijken. Dat betekent dat we weer gaan kijken naar het jaar dat voor ons ligt en hoe we dat weer helemaal aan God en aan Maria kunnen toewijden. Nou, vandaag dus Zuiderlicht over mijn reis naar Frankrijk en Spanje. Ik ben op verschillende prachtige plaatsen geweest en een van die plaatsen wil ik dadelijk wat langer bij stil gaan staan. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook deze uitzending beginnen met een kort gebed. En dat korte gebed heeft alles te maken met de plaats waar ik ben geweest, namelijk Parijs. Ik ben mijn reis begonnen in Parijs en daarna ben ik doorgereden naar Lourdes, waar ik een paar dagen mocht zijn. Prachtig mooi daar natuurlijk, kent het waarschijnlijk wel. Maar in ieder geval, de reis begon in Parijs en ik ben in Parijs ook geweest op die o zo belangrijke bedevaartsplaats van Rue du Bac. Rue du Bac, een straatje in Parijs waar Maria verscheen in 1830 en daar wil ik vandaag met u wat over gaan praten. Maar ik zal beginnen met een gebed tot onze lieve vrouw. En dat gebed komt uit het katholieke gebedenboek en dat heet dan ook heel toepasselijk het gebed tot onze lieve vrouw van de wonderdadige medaille. He, want de wonderdadige medaille, daar gaan we over spreken. Nou, ik zal beginnen met het gebed en daarna wil ik heel graag wat met u gaan delen over mijn mooie reis naar Frankrijk en Spanje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en Moeder van ons. We hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak. U kunt van uw Zoon alles verkrijgen wat goed is voor ons. Wij danken u dat u ons daaraan herinnert door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld. U houdt van ons, wij vertrouwen op u. Wil voor ons uw kinderen de genade verkrijgen waarom wij nederig vragen. De bekering van vele zondaars en de redding van vele zielen. Moeder Maria, verkrijg voor ons niet alleen tijdelijke gunsten, maar vooral dat we bereid mogen zijn tot gebed en offer. Zo alleen zullen wij in staat zijn tot ware liefde voor uw Zoon en tot oprechte liefde voor de evenmens. Dan zullen wij het geluk van de hemel verkrijgen, dat u reeds bezit als onze koningin en moeder. Amen. Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Amen. Nou, beste luisteraars, ik ben blij weer voor de radio te zijn. Zoals gezegd, we zijn niet helemaal weg geweest deze zomer als Radio Maria, maar toch was het wel wat rustiger op de studio. En inmiddels zijn we weer volle kracht vooruit aan het gaan. En ik heb net een gebed gebeden tot Maria van de wonderdadige medaille. Nou, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, even heel kort. De wonderdadige medaille is die kleine ovale medaille die heel veel katholieken om de nek hebben hangen. En die vaak ook op kinderkamers wordt gehangen. Bijvoorbeeld bij pasgeboren babytjes boven de wieg. En deze wonderdadige medaille die heet zo omdat er heel wat wonderen aan toe zijn gekend. En ik wil vandaag wat gaan vertellen over dat verhaal, hoe wij aan die wonderdadige medaille komen als kerk. Als u het niet kent, moet u het maar even googlen. Dan ziet u een afbeelding en dan denkt u, oh ja, dat heb ik wel eens vaker gezien. Het is namelijk een heel bekend beeld. Een medaille met aan de voorkant Maria, afbeelding van Maria met de armen gespreid, waaruit stralen komen, genade. En dan daaromheen de tekst, we hebben hem net ook gelezen in het gebed, Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. En als je de medaille dan omdraait, dan staat er op de achterkant van de medaille staat een kruis met de letter M, het kruis van de Heer natuurlijk, en de M van Maria. En daaronder staan dan twee kleine harten afgebeeld, en dat is namelijk het heilig hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. Nou, deze devotie, dus die wonderdadige medaille en alles wat daarmee samenhangt, is op een hele bijzondere manier aan de wereld, aan de kerk geschonken. Nou, zoals gezegd, ik heb een reis gemaakt naar Frankrijk, daar begon het, en daarna ook nog naar Spanje. Ik ben in Guadalupe geweest in Spanje, een van de mooie oude Maria-heiligdommen. Maar daar ga ik vandaag niet over spreken. Ik ga vandaag wat vertellen over het begin van mijn reis. Ik ben met de trein gegaan, ik kwam aan in Parijs. Nou, ik zat vlak bij de Sacré-Cœur, dat is natuurlijk al schitterend, hè? Bekend waarschijnlijk bij de meesten. Die grote prachtige basiliek op de top van de Montmartre, hè? De Martelaarsberg, waar altijd durende aanbidding is, altijd durende eucharistische aanbidding. En vanaf daar heb ik toch het een en ander van de stad willen bekijken. Ik was er maar heel kort, dus ik moest me toch beperken tot de hoogtepunten, om het zo te noemen. Ik ben in de vernieuwde Notre-Dame geweest. Ik heb daar ook voor u gebeden. En uiteindelijk ben ik dan ook vanaf de Notre-Dame ben ik gelopen naar de Rue du Bac. Dat is niet zo heel ver, dat is een wandeling van 20, 25 minuten. En dan kom je op een plaats waar je niet meteen een heiligdom zou verwachten. Het is in een redelijk drukke straat midden in het centrum van Parijs. En ineens kijk je dan een klein steegje in en je ziet al op afstand dat daar de sfeer, de geest anders is. Er zijn mensen die richting de kapel lopen, die daar komen om te bidden, om naar de mis te gaan. En ineens stap je een andere wereld binnen, een heilige wereld. Nou, in deze kapel gebeurde ooit iets wonderlijks. Ik zei het al, het was in het jaar 1830. En om het even in de tijd te plaatsen, 1830, niet zo heel lang na de Franse Revolutie natuurlijk. De Franse Revolutie eind 19e eeuw, dit ongeveer 40 jaar later. Was een tijd natuurlijk van een grote aanval op het oude regime, de monarchie, het koningshuis, maar ook de kerk, die symbool stonden voor alles wat oud was. En er moest een nieuwe geest door de wereld heen gaan. Dus er kwam een enorme vervolging, onder andere van de kerk en van de priesters. Dus een ontzettend moeilijke tijd voor de kerk. En een tijd ook waarin we steeds meer zagen dat het verstand zogenaamd alles moest oplossen. Ratio begon een soort afgod te worden. Het verstand van de mens was zo diepzinnig dat we uiteindelijk helemaal geen God meer nodig zouden hebben. Maar zoals we dat vaker zien in de geschiedenis van de wereld en van de kerk, komt God op die momenten dat het het hardste nodig is en komt hij ook met een heel duidelijk antwoord op de dwalingen van die tijd. Nou, God komt weliswaar niet zelf naar de aarde in Parijs, maar wel zijn moeder Maria. 1830, wat is er gebeurd? Nou, er was net een jonge zuster ingetreden in het klooster in Rue du Bac, in dat straatje in Parijs. Bij de Dochters van Liefde. De Dochters van Liefde was de congregatie gesticht door de heilige Vincentius Apollo, de bekende grote heilige die zich zo onvermoeibaar inzette voor de zieken. En de zuster waar we het over hebben was de heilige zuster Catharina Labouret, zelf geboren in Frankrijk. En ze verloor op hele jonge leeftijd al haar moeder, ze was 9 jaar oud. En toen haar moeder stierf, liep ze naar het Mariabeeld dat ze thuis hadden staan. Ze omhelsde het Mariabeeld en ze vroeg aan Maria om vanaf dat moment de plek van haar moeder op aarde in te nemen. Dus ze vroeg aan Maria, wilt u vanaf nu mijn moeder zijn? Nou, dat wilde Maria en dat zou ook nog heel duidelijk blijken in het verdere verloop van haar leven. Nou, het is een heel uitgebreid verhaal, ik zal het niet helemaal gaan vertellen, maar wel even de belangrijkste punten eruit lichten. Uiteindelijk treedt deze jonge zuster dus in bij die Dochters van Liefde in Parijs. En in het jaar 1830 was ook het jaar waarin de relieken van de heilige Vincentius, dus de stichter van deze congregatie, werden overgeplaatst naar een straatje in Parijs vlakbij die Rue du Bac, waar nu dus die kapel is. En om dit feestelijke gebeuren te vieren, ook in het klooster, had moeder Overste op de avond voor het grote feest van de heilige Vincentius. Het feest van een stichter wordt in een klooster altijd als hoogfeest gevierd, dus groot feest. Nou, op 18 juli, de vooravond van het feest van de heilige Vincentius, had moeder Overste een lezing gegeven over de heilige Vincentius, maar ook over de devotie tot de heilige maagd Maria. En aan het einde van deze lezing had moeder overste kleine stukjes stof uitgedeeld, hè, dat noemen we dan een reliek, van het rochet van de heilige Vincentius. Het rochet is een soort witte overgooier die bijzondere prelaten mogen dragen. En daar was dus een klein stukje van afgeknipt, hè, voor alle zusters. En Catharina Labouret, die daar dus was ingetreden, kreeg ook zo'n stukje van die stof. Ja, en zoals dat gaat met heiligen, heiligen zijn vaak een beetje vreemd, hè? Die zijn toch net wat anders dan gewone mensen. Wat deed Catharina? Ze scheurde dat kleine stukje stof in tweeën en een van de twee stukjes slikte ze door, want ze dacht op die manier bijzondere genade van de heilige Vincentius te kunnen ontvangen. En ze vroeg toen of ze Maria mocht zien. Dus een hele concrete vraag. Ze vroeg eigenlijk letterlijk om Maria-verschijning. Nou, diezelfde nacht wordt ze in de nacht gewekt door een jonge man, 5 jaar oud. Hè, dat schatten ze in ongeveer. En deze jonge man die zei tegen Catharina Labouret wakker te worden en mee te komen naar de kapel. Nou, ze was natuurlijk wat huiverachtig. Hè, midden in de nacht gewekt in een grote slaapzaal. Hè, ze lagen allemaal samen met de zusters op één en dezelfde zaal. En ze was natuurlijk bang dat de andere zusters wakker zouden worden. Maar deze jonge man die stelde haar gerust, nee, kom maar gewoon mee, we gaan naar de kapel. Wat bleek, deze jonge man bleek haar engelbewaarder te zijn. En de engelbewaarder die leidt haar door het klooster naar de kapel van het klooster. En met een klein tikje van zijn vinger tegen de deur van de kapel vliegt de kapeldeur open. En tot haar grote verbazing ziet Catharina Labouret dat heel de kapel helemaal verlicht is met kaarslicht. In die tijd had je natuurlijk nog geen elektrisch licht, hè? Dus kaarslicht was het enige licht dat er was. En bij hele bijzondere feesten werden dan alle kaarsen aangestoken. En zo was het ook op die avond. Hè? Dus de kapel was verlicht alsof er een hoogfeest werd gevierd. En alsof ze op dat moment ook de mis gingen vieren. Ja, maar er was verder niemand in de kapel, want het was in de nacht. Nou, de engelbewaarder neemt haar mee de kapel in, leidt haar naar de zetel van moeder overste. Die had een aparte zetel in de kapel. Catharine wordt uitgenodigd om daar te knielen en dan zegt dat kleine kindje, de engelbewaarder, zegt, zie hier de heilige maagd. Nou, aanvankelijk, hè, Catharina Labouret zal dat later uitgebreid beschrijven in een van haar dagboeken, zag ze helemaal niks. Maar op een gegeven moment hoorde ze wel het ruisen van iets wat op zijde leek. En vervolgens ziet ze inderdaad vanuit het gewelf van de kapel een vrouw naar beneden komen. Deze vrouw is gekleed in het blauw met een lange witte sluier. En de engelbewaarder die nodigt Catharine dan uit om voor deze vrouw neer te knielen. En uiteindelijk zal Catharina Labouret haar handen in de schoot van deze vrouw leggen en er begint een gesprek, wat ongeveer 2 uur zal duren. Nou, deze vrouw, u voelt het aan, is natuurlijk Maria. En Maria begint tegen haar te spreken over de toekomst, over dat God haar wil belasten met een belangrijke zending en dat ze daarbij heel veel weerstand zal ondervinden. En er wordt dan ook duidelijk gesproken over slechte tijden voor heel de wereld, maar met name voor Frankrijk, voor Parijs. En het kruis zal worden veracht, zegt Maria. Het zal zelfs ter aarde worden geworpen. En de zijde van onze Heer zal opnieuw worden geopend. Nou, onheilstijdingen. Hè, we zien dat vaker bij Maria-verschijning. We zien dat bijvoorbeeld ook in Fatima. Hè. Als de mensheid zich niet bekeert, zullen er rampen over de wereld komen. En Maria kijkt dan ook ontzettend bedroefd wanneer ze dit allemaal zegt. Maar dan komt de bemoediging, hè, want Maria kon nooit alleen maar slecht nieuws brengen natuurlijk. Maar zegt Maria dan, kom aan de voet van dit altaar. Daar zullen de genade worden uitgestort over alle personen die erom zullen vragen, groot en klein. Nou, prachtig, heel eenvoudige aansporing, prachtige aansporing. Maria die zegt, kom aan de voet van dit altaar. He, daar waar het tabernakel is, daar waar mijn zoon woont, daar zullen de genade worden uitgestort over alle personen die erom zullen vragen. Nou, ik ben bij dat altaar geweest, hè, dus afgelopen zomer. Ik heb daar ook voor u gebeden. En ja, Maria die spreekt hier natuurlijk niet alleen over dit ene altaar in Parijs, in Rue du Bac, hè, maar over alle altaren in de wereld. He, dat is uiteindelijk de pleisterplaats voor verweerde zielen, hè, wanneer de onrust in de wereld stijgt, moeten we daar onze toevlucht zoeken. Ja, aan de voet van het altaar, hè, voor het tabernakel waar Jezus woont. Nou, Catharina Labouret die zal over dit moment zeggen, hè, dus de nacht van 18 op 19 juli, het feest van de heilige Vincentius, 1830. Dit was het gelukkigste ogenblik van mijn leven. En ik zou onmogelijk onder woorden kunnen brengen wat ik onderging. En ik weet eigenlijk niet eens hoe lang dit geduurd heeft. Later zal Maria nog een keer aan Catharina Labouret verschijnen. Dat is op 27 november van hetzelfde jaar, 1830. En u moet weten, 1830 is natuurlijk niet zo heel ver voor 1854. En wat is er ook alweer bijzonder aan dat jaar? Nou, dat was het jaar waarop het dogma van Maria onbevlekte ontvangenis werd verklaard. Maria die nooit zonde heeft gekend, 1854 werd dat officieel door de paus bevestigd. En vanaf dat moment was het dus verplichte geloofsleer voor heel de kerk. En een paar jaar daarna, 4 jaar later, zou Maria ook in Lourdes verschijnen om dat nog te bevestigen. Dat is misschien wel de meest bekende Maria-verschijning van heel de geschiedenis. Maria die in Lourdes komt, 1858, met die bekende woorden die in de grot staan, getekend tot op de dag van vandaag. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus Maria kwam bevestigen dat dat dogma ook waar was, dat ze inderdaad nooit zonde had gekend. Maar we gaan nog even terug naar 1830, dus enkele tientallen jaren daarvoor. Komt Maria ook opnieuw, dus voor een tweede keer verschijnt ze aan Catharina Labouret. En deze keer zegt Maria niks, maar ze verschijnt met een rood gewaad aan. Ze straalt helemaal van licht, ze kijkt omhoog en ze stond op een halve bol. En in haar beide handen hield ze ook nog een kleinere bol met een kruis erop. En vervolgens horen we van Catharine dat Maria een paar keer naar beneden kijkt. Ze slaat een paar keer haar ogen neer. En dan is het alsof Catharina in haar binnenste een stem hoort die uitlegt wat er gebeurt. En die zegt dan alsof de kleine bol die Maria vast heeft, alsof ze die aan de hemelse vader aanbiedt. En ze hoort dan de stem die uitlegt, de bol stelt de hele wereld voor, in het bijzonder Frankrijk, en ieder persoon afzonderlijk. Dus de bol die Maria vast heeft is de wereldbol. Met Frankrijk als een soort symbool voor heel de wereld. En ze ziet dan dat Maria aan haar vingers allemaal glanzende stenen heeft. Een soort van edelstenen, juwelen. En op het moment dat de bol verdwijnt, schieten er allemaal fonkelende waaiervormige stralen uit die stenen. En die vallen dan als druppels neer op de halve bol waarop Maria stond. En dan hoort Catharina weer diezelfde stem. Zie daar het symbool van de genade die ik verleen aan hen die erom vragen. Dus Maria als middelares van de genade is degene die blijkbaar die stralen van Gods genade over de aarde kan uitstrooien. En Catharine die zal later schrijven in haar dagboek, het deed me begrijpen hoe aangenaam het de Heilige Maagd is als wij tot haar bidden. En hoe edelmoedig zij is voor mensen, hoeveel genade zij uitdeelt aan hen die erom smeken. En deze met grote vreugde verstrekt. Op dat ogenblik voelde ik mij loskomen van de wereld. Bestond ik of bestond ik niet? Ik verzonk in verrukking. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Nou, dit zijn dus de woorden van de heilige zelf, die dit prachtige beeld van Maria heeft, die dus die genade uitdeelt en die proeft, die ziet hoeveel vreugde het Maria geeft als we haar ook vragen om die genade te schenken aan de wereld. Dus Maria heeft blijkbaar die volmacht van God gekregen om de genade uit te delen zoals zij dat wil. En na dit prachtige beeld ziet ze een nieuw beeld. Ze ziet namelijk een groot ovaal in de kapel. Dus ze ziet Maria en om Maria een soort groot stralend ovaal. En dan ziet ze vervolgens om Maria een tekst verschijnen. De volgende tekst, we hebben hem net ook al gelezen bij het gebed. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Dus Maria als de onbevlekte ontvangenis die al in 1830, nog voor die dogmaverklaring, heel duidelijk een teken geeft vanuit de hemel, dat de hemel ook echt wil dat dat dogma verklaard wordt. Nou, vervolgens ziet ze dit ovaal omdraaien. Dus je zou kunnen zeggen, dit is wat later dus de medaille wordt, de voorkant van de medaille. Maria met daaromheen die tekst. En vervolgens draait de medaille om en dan ziet ze op de achterkant staan een groot kruis met de letter M en dan inderdaad dus de twee heilige harten, het hart van Jezus en het hart van Maria. En dan zegt Maria het volgende, laat een medaille slaan volgens dit model. Zij die haar zullen dragen zullen grote genade ontvangen. De genade zullen overvloedig zijn voor degene die haar met vertrouwen dragen. Nou, aanvankelijk is zelfs de biechtvader van Catharine Labouret een beetje huiverachtig om dit zomaar aan te nemen. Begrijpelijk ook, het is een beetje een vreemd verhaal natuurlijk. En er moet ineens iets gebeuren, er moet een medaille gestanst worden. Dus in eerste instantie is die niet zo happig om mee te werken aan dit hele plan. Maar uiteindelijk zal die toch tot inzicht komen. En op het moment dat, dat het signaal wordt gegeven dat dit inderdaad goed is, dat het inderdaad echt van Maria afkomt en ook de bisschop van Parijs ermee instemt, zal uiteindelijk in een kleine 10 jaar tijd zullen er ongeveer 10 miljoen van dit soort medailles worden gestanst. En nog voor het einde van diezelfde eeuw zelfs meer dan 1 miljard. En dus om even aan te geven met wat voor explosieve kracht uiteindelijk deze medaille in de wereld wordt verspreid. Nou, we noemen dat de wonderdadige medaille, want al heel kort na deze verschijning in Rue du Bac zullen de eerste wonderen gemeld worden bij mensen die inderdaad deze medaille dragen. Dat zal ik nu niet uitgebreid gaan vertellen, daar is de tijd helaas te kort voor. Maar Maria die heeft dus duidelijk aangegeven, laat deze medaille maken en draag deze medaille. En, een klein detail in de boodschap van Maria, maar wel een heel belangrijk detail, draag deze medaille met vertrouwen. Want het is namelijk nooit zo dat wij geloven als christenen, als katholieken, in een soort van amuletten, een soort van dingen die we ons geloof kunnen laten vervangen als het ware. Dus op het moment dat we een speciale medaille om onze nek zouden hangen, dan zitten we goed, dan zitten we veilig. Nee, zo eenvoudig is het natuurlijk niet. We moeten het met vertrouwen dragen, dat wil zeggen. We moeten er ten diepste op vertrouwen dat Maria dan met ons is en dat we uiteindelijk ook een katholiek leven willen leiden. Ja, dus het ontslaat ons nooit van de verplichting om katholiek te leven. Ja, en om dagelijks te bidden en om zondag naar de mis te gaan. Maar het is wel een teken, het is wel een uiting van het vertrouwen dat wij hebben in de voorspraak van Maria. En in die zin is het ontzettend belangrijk. En in die zin kan die medaille dus zelfs wonderen doen. Hè, misschien niet die medaille zelf, hè, nogmaals, het is niet een soort magisch voorwerp. Maar wel Maria bij die zielen, bij diegenen die met vertrouwen die medaille dragen. Nou, we zijn helaas door de tijd heen. Ik wil afsluiten met de oproep, of de aansporing beter gezegd, om deze medaille ook te gaan dragen met vertrouwen. En Maria vraagt er heel expliciet om. Er zijn tal van wonderverhalen bekend door mensen of bij mensen die deze medaille inderdaad met vertrouwen dragen. Dus als u hem nog niet hebt, ga daarna op zoek, zou ik zeggen. En ja, ga hem dragen. En mocht het zo zijn dat u de medaille al draagt, al om de nek hebt hangen, probeer dan eens met hernieuwde aandacht, met een soort frisse blik naar die medaille te kijken. Want het is een enorm geschenk, een hemels geschenk wat Maria, God, door Maria aan de wereld heeft gegeven. En als we zo naar die prachtige devoties van onze kerk kijken, ook die sacramentalen zoals dat heet. U weet, er zijn sacramenten, de 7. Er zijn ook sacramentalen zoals bijvoorbeeld wijwater of de rozenkrans. Of het bruine scapulier, maar dus ook die wonderdadige medaille is zo'n sacramentale. Dat zijn hele krachtige middelen die ons geloof kunnen sterken. Hè, en die dus onze verbondenheid met God, met Maria, kunnen verdiepen. Dus probeer met een nieuwe blik weer eens naar die wonderdadige medaille te kijken. En probeer dan ook vol overgave dat hele kleine eenvoudige gebedje te bidden. Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Ik wens u nog een hele mooie dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.